Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fix Your Shit. Ik wil bijna de PDS-podcast zeggen. Dat zit er soms nog zo in dat ik dat wil zeggen, maar dat is het niet. Fix Your Shit. En ik ben hier vandaag met Ruben Sonius. Zeg ik het goed?
Yes, ja? Perfect okay, heel goed.
En met hem ga ik het hebben over het FODMAP-dieet, over het taboe rondom mannen en het prikkelbare darmsyndroom. En over nog heel veel andere leuke dingen. Maar ja, Ruben, wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Een hele fijne ontmoeting ook, zo de eerste keer. Ja, ja. Vertel, wie ben je, wat doe je in het leven, waar ben je allemaal mee bezig?
Ik ben Ruben, 36 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Zeist. Ik ben op een gegeven moment bedrijfskunde gaan studeren in Groningen. Dus niet iets in de diëtiek richting. Dus dat is misschien wel even leuk om te vermelden daarbij. Na een leuke tijd in Groningen ben ik naar Amsterdam gegaan om een master te doen. Vanuit daar ben ik aan de slag ook gegaan. In de marketingwereld heb ik 2 jaar daar gewerkt en dat vond ik helemaal niks.
Moet ook kunnen.
Moet ook kunnen, ja. Het is ook heel belangrijk om te weten wat je niet leuk vindt, denk ik, in het leven. En daar kwam ik toen achter van, nou, die marktonderzoekwereld is niks voor mij. Ik wil iets radicaals veranderen in mijn leven, dus toen heb ik besloten om naar Australië te gaan. En daar ben ik 1 jaar geweest, op een soort ontdekkingstocht ook. Wat wil ik nou met de rest van mijn leven? En ik kom nog net naar Australië.
Wat is mijn missie?
Ja, precies. Dus had ik even tijd om goed na te denken en dingen gewoon in perspectief te plaatsen. En toen had ik bedacht, nou, ik moet toch iets met die bedrijfskundige studie. Dus ik ga solliciteren aan het einde van mijn reis. En dan als ik een baan vind in Nederland, ga ik dat doen. Mm. En ik wil richting de marketing en e-commerce wereld gaan. Dus... Nou, gelukkig vond ik een baan bij een heel groot bedrijf in Hoofddorp. Daar heb ik eigenlijk 4,5 jaar lang gewerkt. In het begin in marketing en daarna in e-commerce. En toen dacht ik na 4,5 jaar, waarom zet ik al deze kennis die ik nu heb opgedaan, waarom zet ik die niet in voor iets wat me echt aan het hart gaat? En dat is toch wel mijn prikkelbare darmsyndroom en ook het FODMAP-dieet wat ik... Waar ik nu 5 jaar aan zit. En ik dacht, laat ik eens die stap zetten. Mm-hmm. En voor mezelf gaan beginnen.
Ja.
Dus toen ben ik vorig jaar in oktober heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. Bye Bye FODMAP. En vanuit daar, ik ben begonnen met een videocursus. En ik heb daar nu ook een nieuwsbrief bij gemaakt. En ik wil eigenlijk op een hele leuke manier, het FODMAP dieet vermakkelijker voor mensen. En ook mensen inspireren om te gaan en te leven met het FODMAP dieet. Mm. En dat op een leuke, speelse manier te doen eigenlijk.
Ja, want het is echt zo'n uitdaging, dat dieet. Het is gewoon moeilijke woorden, moeilijke informatie. Dus we gaan het vandaag helemaal afbreken.
Ja, precies.
Vanaf het begin gaan opbouwen. Ja. Maar ik was echt heel benieuwd, wanneer ben jij gediagnosticeerd met PDS?
Dat is geweest ongeveer toen ik 30 was. Dus ik ben nu 35, 5 jaar
best
geleden.
Laat.
Ja, best laat, ja. Ik merkte dat ik steeds meer klachten kreeg toen ik terug uit Australië kwam. Ik had die baan gevonden, ik deed dat. Dat gaf natuurlijk de nodige stress als binnen een groot bedrijf. En op een gegeven moment dacht ik... ik kreeg heel veel last van steken en dergelijke. En natuurlijk ook die lastige wc-bezoekjes natuurlijk erbij, die er altijd bij komen kijken. En ik dacht, ik moet hier nu echt iets mee gaan doen, want ik heb hier al mijn leven lang eigenlijk op en aan last van. En nu wil ik het echt uitpluizen. Dus ik ben naar mijn dokter gegaan en uiteindelijk is daar dan de diagnose prikkelbare darmsyndroom uitgekomen.
Maar had je het al voordat je naar Australië ging? Of werd het
ik denk het wel. Maar ik denk gedurende mijn leven dat het een beetje met ups en downs terugkwam. En ook afhankelijk van wellicht mijn mentale state of zo. Tijdens mijn studententijd had ik af en toe wel last en dan weer wat minder. In Australië had ik ook wel hier en daar wat last van, maar ook wel iets minder. Omdat ik natuurlijk wel wat meer ontspannen misschien was en... Echt aan het genieten was natuurlijk ook daar. Dus ik begin hier ook steeds weer de link weer meer te zien naar je mentale toestand. En zeg maar hoe je darmen voelen en hoe je van binnen voelt.
Ja, echt die brein-darm-connectie.
Ja, precies. Ja, die inderdaad. En
hoe was het met eten daar? Want in Australië, ik weet niet, ik ben natuurlijk wel een paar keer in Azië geweest. Maar is het daar een beetje vergelijkbaar als in, kun je daar wel uit de kraan drinken? Ik ben zo
ja, dat kan wel. Het is een beetje de westerse keuken. Dus wat ik heel fijn vond in Australië is dat je hele grote supermarkten hebt. Maar je hebt daar echt enorme schappen vol met glutenvrije dingen, gezonde dingen. Dus waar je in Nederland op 2 meter breed je spulletjes uit staat te kiezen, ja. heb je daar een heel schap van 20 meter lang. En dan ligt het alleen maar vol met dat ja. soort dingen. En dat was echt heel fijn, want daar kwam ik dan ook redelijk vaak om spulletjes te kiezen. Omdat ik ja. ja, toen daar, dat wist ik toen eigenlijk nog niet. Nee. Maar door af en toe dat soort spulletjes ook te kopen, dat ging wel goed. Daar had ik vaak geen last van. Dus nee, dan kocht precies. ik ook wel eens soms wel zoiets.
En ben je ooit getest op celiakie? Of celiakie, ik weet niet hoe je het zegt, maar...
Nee, niet officieel volgens mij. Want dat is best een test volgens mm-hmm. mij. Nee, dus dat is niet gebeurd. En ik vond het ook altijd lastig, want mijn huisarts zei... Ja, je hebt waarschijnlijk prikkelbare darmsyndroom. Ja. En ik vind dat altijd nog steeds zo vreemd, en hoe dat gecommuniceerd wordt. Van ja, misschien, maar je weet toch of je iets hebt of niet.
Ja.
En later ben ik pas gaan inlezen, wat is het dan precies? Mm-hmm. En dan hoor je dus ook hoe moeilijk het is ook voor dokters om een accurate, ja. goede diagnose te stellen. Dus ja. dan snap je er wel wat van, zeg maar.
Ja. En andere testen, hebben ze überhaupt iets bij je getest?
Nee, het was met name bloedtesten en dergelijke ja. voor gluten. Dus dat is misschien voor celiakie, denk ik. Dat is die test ja, die ze toen hebben gedaan, inderdaad. Ja. En voor iets anders nog, maar dat weet ik niet meer precies, omdat het ook wel even geleden is. Ja,
ja. Dat gaat zo snel, hè, die tijd dan.
Ja, nee, klopt. Ik zit nu ook weer even uit te denken ja. van hoe ging dat toen ook weer precies, zeg maar. Welke test hebben ze wel en niet gedaan?
En wanneer kwam het FODMAP-dieet in beeld?
Nou, hij zei op dat moment van, nou ja, je hebt dat waarschijnlijk en er is er wel een dieet voor. Wat net zeg maar ontdekt is, dat heet het FODMAP dieet, maar dat is eigenlijk heel moeilijk om zelf te doen. Dat is bijna niet te doen. Nou, toen dacht ik, oké, challenge accepted.
En jij kende ook iemand.
Ja, en mijn beste maat die ik trouwens in Australië heb leren kennen, Daan. Die had dat ook, dat dieet dat jaar of het jaar daarvoor ontdekt. Die is zelf heel veel onderzoek gaan doen en die is dat zelf gaan doen. En op een bepaalde trip naar Keulen gingen wij een weekendje weg. En die zei, en ik struggelde enorm mee. En ik zei van, ja, ik kom er niet uit, man. Ik heb zoveel last. Hij zei, ja, ik heb dit dieet ontdekt. Eet nou eens een paar dagen precies hetzelfde wat ik eet. En kijk of het helpt. Dus, mm-hmm. Ik heb niks te verliezen, dus laat ik dat doen.
Nee.
Nu was het geluk dat hij dezelfde triggers heeft als mij. Dus knoflook en ui en gluten en dat soort producten.
Ja.
Dus toen had ik net zoals hij en toen voelde ik me eigenlijk beter. En toen dacht ik, dit is het dan gewoon, denk ik. Van, ik moet gaan doen wat hij doet.
Ja.
En ontdekken, wat zijn nou mijn triggers? En toen ben ik echt in het FODMAP-dieet gedoken. En gaan kijken, ja, hoe werkt dit? Welk proces moet ik volgen?
En wat was voor jou dan de eerste stap daarin?
De eerste stap was heel veel onderzoek doen. Heel veel lezen op de Monash website. Dus de Monash University in Melbourne. Die eigenlijk dat dieet ontdekt heeft. Om heel erg goed te onderzoeken van hoe werkt het proces. En hoe bereid ik me er ook mentaal op voor. Waar moet ik op letten bij boodschappen doen.
Ja.
Een van de eerste tips altijd is. Ja, schaf die Monash University FODMAP app aan. Die kost 8 of 9 euro.
Hmm.
Zou ik iedereen aanbevelen die het FODMAP dieet wil doen.
Ja.
En daar echt serieus mee aan de gang wil gaan. Om te ontdekken wat zijn triggers zijn. Om meteen die
app te
die is echt zijn gewicht in goud waard.
Ja, want
zeker.
Hier zie je gewoon, dus in die app kan je gewoon zien in verschillende lijsten. Met wat je dus wel mag, wat je niet mag. Als je dus dat dieet volgt.
Precies.
Om erachter te komen wat triggers kunnen zijn.
Ja.
Wat zijn jouw triggers? Je zou knoflook, ui, gluten?
Ja, klopt. Ja, gluten is altijd een beetje een lastig verhaal, zeg maar. Omdat wat mensen die denken vaak dat ze niet tegen gluten kunnen, hebben eigenlijk een gevoeligheid voor fructan. Wat dan in heel veel graanproducten zit. Dus dat is altijd wel een beetje de nuance die je soort van moet zoeken.
Mm-hmm.
Maar gluten is altijd wel handig, omdat je dan weet van nou, als ik gluten vermijd, dan vermijd ik ook die fructan vaak.
Ja,
en dan zit je vaak goed, zeg maar.
Ja.
En het helpt gewoon om je eigen triggers te ontdekken. Omdat je dan altijd even in die app kan kijken van, hey, ik ga nu in één keer dit kopen of ik koop dit. Of ik wil dit koken of ik ga hier uit eten.
Mm-hmm.
Ik open de app even en kijk even, zit daar dan iets in van een van die 6 FODMAP's wat mij triggert. Waardoor ik dus buikpijn krijg of naar de wc moet of wat dan ook. Ik heb daar wel een leuk voorbeeldje bij toevallig. Laatst had ik ook wel best wel last, zeg maar. Want ik ben ook niet een heilig boontje. Dus ook ik heb laat het soms wel eens een beetje schieten, zeg maar. En dan merk ik van, hé, nu moet ik weer even een paar dagen even heel goed zorgen dat ik eet.
Die balans.
Ja, die balans weer zoeken. Dat is heel belangrijk. En toen dacht ik, ga weer gezond eten. Toen had ik het briljante idee om dopertjes te kopen uit de vriezer. En ik had heel schoon voor mezelf dan gegeten. En ik kocht die dopertjes en ik at die. En ik had last 's avonds. Mm. Ik denk, hoe komt dat? Ik denk, hoe kan dit nou? Want ja, ik snap er niks van. Dus ik heb in die app van de Monash FODMAP app. En dopertjes opgezocht. Inderdaad, als je best wel veel dopertjes eet. Dan zit er dus best wel veel fructan in. En wat dus mijn trigger is. En zo merk je ook wel, ja, het is zo complex eigenlijk om alles uit je hoofd te weten. In welke producten nou wat zit.
Ja.
En daarom is het dus zo handig om die app te hebben. Ja. Ja.
En jij hebt ook die studie daar van hun gedaan, toch?
Ja, ze hebben een cursus voor diëtisten. Ik ben zelf dan geen diëtist, maar ik was enorm geïnteresseerd in. En daar geven ze nog veel meer informatie over het FODMAP-dieet. En ook allerlei handige documenten en dergelijke waar veel meer over staat uitgelegd. Dus als je echt de diepte in wilt, dan kan ik je dat zeker ook aanraden om te doen. En ze hebben ook een, wat ook wel leuk is, ze hebben ook een, gewoon voor mensen die het FODMAP-dieet willen volgen, hebben ze ook een cursus voor.
Hmm. Ja. En zijn er ook andere dingen die jij hebt geprobeerd om je PDS-klachten te verminderen?
Nou, mijn moeder kwam altijd met van die poedertjes en ditjes en datjes aanzetten. Met van die green powders en dergelijke. Alleen, ja, dat hielp mij niet zoveel. Omdat mijn dieet wat ik vroeger altijd volgde, dat bleef ik maar gewoon volgen.
Ja.
En dus, ja, zo'n poedertje
dat
naast.
Trekt het dan
niet? Ja, dat lost, nee, trekt het niet recht. Nee, nee. Dat lost het niet op.
Mag je vragen naar je mening over de hoeveelheid van dit soort poedertjes en mengseltjes en dingen op de markt?
Nou, die zijn nogal groot volgens mij, ja.
Ja.
Ja. Het is ook een hele markt en mensen denken er misschien ook wel aan te kunnen verdienen. Maar ik denk wel dat er een paar merken zijn die heel goed voor je zijn. En die ook wel bewezen hebben dat ze gezond zijn en dat er goede producten in zitten, zeg maar.
Ja, er zitten er inderdaad een paar tussen waarvan ik denk, oké, bepaalde producten van Vitakruid bijvoorbeeld. Waar ze gewoon echt heel duidelijk ook uitleggen wat het precies doet.
Ja.
Maar ik heb zelf een beetje een soort van weerstand ontwikkeld naar de hoeveelheid producten die er nu uit de grond worden gestampt.
Ja.
Omdat je gewoon heel erg, ik voel gewoon aan alles, jullie willen geld verdienen aan zieke mensen. En dat is niet altijd vanuit een goed hart. En dat vind ik er zo zonde aan. Dat je soms gewoon merkt, jullie willen gewoon verkopen.
Ja.
Ik zeg ook altijd online, hoe meer influencers je ziet op een product, hoe slechter het product vaak is.
Ja.
En het is een marketing trucje, I get it. Maar de meeste influencers delen niet hun oprechte mening, omdat ze werken voor het merk.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar de keuze gemaakt dat ik alleen maar met merken samen wil werken waar ik echt achter sta. Wat te maken heeft met natuurlijke producten, wat goed is voor je gezondheid. Ik werk heel graag samen met bijvoorbeeld Geurwolkje. Die diffusers heb ik daar altijd staan.
Ja.
Ook voor de luchtvochtigheid in het huis, wat ook gewoon goed is voor je darmen, maar ook met Cher, dat ken je waarschijnlijk, een glutenvrije merk.
Ja, ja, ja.
Omdat ik gewoon vind dat is echt passend bij dat wat ik doe.
Ja.
Kijk, ik kan nu wel hier staan verkondigen van, hey, slik deze, sommige supplementen ben ik ook wel weer fan van, maar ik kan wel een kauwgomballenmerk gaan promoten, maar we weten allemaal dat het niet goed is voor onze PDS, weet je wel? Dus ik vind het soms een beetje moeilijk om dan te kijken, oké, hoe graag willen ze nou echt voor ons werken? Snap je wat ik wil?
En misschien is het dan ook wel goed om naar te kijken hoeveel influencers en wat voor types zetten dat soort merken producten en bedrijven dan inderdaad in om hun producten te promoten, zeg maar. En dat zegt misschien dan iets over het merk. Hoe authentiek zijn die mensen dan?
Ja.
Spelen ze vooral heel erg in op je gevoelens of wat dan ook? Ja, precies. Ja.
Nee, ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is om te onderzoeken wat precies bij je past.
Ja.
Niet alles hoeft bij je te passen.
Precies, ja. Ja.
Het FODMAP-dieet. Jij weet er heel veel over.
Redelijk veel.
Iedere letter in het FODMAP-dieet staat voor een andere soort stofje, laat ik het zo maar even noemen, wat dan in bepaalde voeding zit.
Precies.
Zou jij voor mij een beetje kunnen ontleden wat dan bij welke letter hoort?
Ja, het is eigenlijk, FODMAP, ik hou niet zo van de officiële naam, zeg maar, want die is heel complex. Ja. En die kan je amper uitspreken.
Ja.
Dus wat ik altijd doe is, zeg maar, kijk naar die 6 stofjes. En mm-hmm. die stofjes zijn eigenlijk in essentie gewoon suikers.
Mm-hmm.
Die een menselijk lichaam niet heel goed kan verwerken. Dus wat er gebeurt in je dunne en dikke darm. Ze worden niet helemaal verwerkt. Ze komen in je dikke darm vaak terecht. Daar beginnen bacteriën zich daaraan te voeden.
Mm-hmm.
En dat brengt een soort fermentatieproces met gassen en dergelijke op gang. Nou, daardoor zet je natuurlijk uit. Mm-hmm. En je darmen zetten uit. En er zijn allemaal processen die dan in gang worden gezet. En dat geeft vaak de last bij mensen met prikkelbare darmsyndroom. Dat ze vaak dus gevoelig zijn voor dat soort processen.
Ja.
En als je dan naar de 6 stofjes kijkt, dat zijn dus, om ze even op te noemen, fructose, fructan, GOS, dan heb je sorbitol, mannitol en lactose. Dat zijn ze alle 6, dus dat zijn ook lastige namen, maar al iets makkelijker dan waar FODMAP officieel voor staat, zeg
maar. Ja, oligarde.
Ja, oligosaccharide.
Al die dingen, joh, altijd.
Dan denk je, waar hebben ze het over in hemelsnaam?
Ja.
Dus en dat is ook wat ik wel probeer te doen, is maak het zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Mm. Het is natuurlijk een vrij wetenschappelijk dieet. Nou, wat doen wetenschappers vaak? Die gaan heel diep en dan kom je snel bij zoveel details terecht dat... Ja. Versimpel het nou eens, zeg maar.
Mm-hmm.
En door wat ook heel goed is om te weten, is dat iedereen heeft dus zo'n complex darmsysteem, dat iedereen weer voor andere FODMAPs, die 6 FODMAPs, gevoelig kan zijn. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld wij hebben dan allebei bijvoorbeeld lactose, maar het kan ook zo zijn dat jij prima tegen lactose kan, mm-hmm. en ik niet. En dat ook voor die andere 6, zeg maar. Dus het is een soort pingpong bijna. Van iedereen kan voor verschillende combinaties gevoelig zijn. Dus...
Het kan zelfs zo complex zijn dat je bijvoorbeeld mm-hmm. wel tegen gebakken ui kan.
Ja.
Of bijvoorbeeld gekarameliseerde ui.
Ja.
Maar niet tegen een rauwe ui. Dat heb ik zelf bijvoorbeeld.
Ja.
Dus zo de complexiteit ervan.
Ja.
Zo specifiek kan het zijn.
Ja. En het is ook, en dat is wel mooi dat je dat zegt, want het is ook een dieet waarbij je moet uitzoeken voor jezelf, wat werkt nou wel en niet voor mezelf. Mm-hmm. Dus het is heel erg goed naar je lichaam luisteren en zo kijken, waar kan ik wel tegen en waar kan ik niet tegen. Dus dat je dan die rauwe ui, dat je daar vanaf blijft, mm-hmm. hè, die in de salade zitten, maar als je een keer die gebakken uitjes over je noedels wilt doen of zo, dat het wel kan.
Ja. Ja, en hoe hou jij dat bij? Je hebt dus de app. Hou je ook alles bij in de app? Of had je gewoon nog een voedingsdagboekje? Of
soms doe ik wel eens een voedingsdagboekje. Wat heel belangrijk is in de app, is op een gegeven moment met het FODMAP dieet ga je dus die 6 verschillende FODMAPs testen.
Mm-hmm.
En daar heb je eigenlijk een verschillende gradaties tussen hoe je daarop reageert. Dus je kan heel negatief reageren, dat... als je bijvoorbeeld knoflook of ui test, dat je enorm bij een laag hoeveelheid meteen heel veel buikpijn krijgt en naar de wc moet of zo. Dan weet je dat je daar heel gevoelig voor bent. En het mooie aan de FODMAP app van Monash is dat je ook een filter hebt waar je die gevoeligheid kan instellen. En die is eigenlijk op 3 niveaus, dus je kan er tegen. Je hebt een middelmatige gevoeligheid of een hele erge gevoeligheid. En door eigenlijk te spelen met die filters, veranderen ook de waarden in de FODMAP app. En dat is iets wat veel mensen niet weten, maar daarom is het ook handig. Want dan adjust die eigenlijk die waarde, zeg maar, voor jou, zodat die al het voedsel in de FODMAP app laat zien waar jij wel en niet tegen kan. En dan de waardes daarvan veranderen ook. Waardoor jij veel beter inzicht hebt, ook wat je wel en niet kan eten en in welke hoeveelheid. Dat is ook heel belangrijk.
Dat is het ook, hè? Bijvoorbeeld met druiven niet meer dan 10.
Precies, ja. En ook met de bananen bijvoorbeeld, dat is ook een leuk voorbeeld. Nou, koop jij een groene banaan of een normale banaan in de supermarkt. Helemaal groen, alles goed op alle FODMAPs. Maar laat je hem net even te lang liggen en wordt hij wat bruiner.
Ja.
Nu houden gelukkig niet veel mensen van een bruine banaan natuurlijk, maar dan zit er in één keer vrucht dan in.
Ja.
En dan kan je wellicht klachten krijgen, zeg maar, ja, als je daar gevoelig voor bent. En
die complexiteit daarvan, het is super interessant ook wel, denk ik, ja, toen je daar helemaal in bent gedoken.
Ja, precies.
Wat zijn nog meer dingen die je tegenkwam van je dacht, wow, dit is eigenlijk zo bizar.
Ja.
Hoe kan dit?
Nou, met die hoeveelheid. En nu hadden ze bijvoorbeeld laatst weer avocado's getest. Dat vond ik wel een leuk voorbeeld. Nou, er staat eerst van in de app, nou, 1/8 avocado is helemaal groen. En dan hadden ze nu laatst weer onderzoek gedaan. En er was in één keer een halve avocado, volgens mij, als ik het even uit mijn hoofd, was een groene hoeveelheid. Dus was oké. En het laat ook zien dat dat soms het kan veranderen aan de hand van waar komt een avocado vandaan. En wat voor gebied groeit zo'n boom. Weet je wel, hoe rijp is die en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat is altijd wel... wel zover kan het gaan eigenlijk. Maar het is ook een beetje de truc om jezelf daar niet in te verliezen, zeg maar.
Nee, dat als je één hapje meer eet precies, of minder, is dat ook oké.
Ja, precies. En als dat een keer gebeurt, dan is er ook geen man overboord natuurlijk. Dan kan dat gebeuren en dan moet je gewoon weer even iets meer beter op je dieet, op wat je eet letten. En dan zul je binnen een paar dagen weer verbetering voelen.
Ja, wat zijn verder dingen die jij bent tegengekomen tijdens die studies waarvan je dacht, ik denk dat te weinig mensen dit weten, maar wel zouden moeten weten?
Nou, daar heb jij het ook wel veel over gehad, is de brein-darm connectie. Daar was ik echt van onder de indruk. Dus ze zeggen ook in die studie van, nou, het FODMAP-dieet is voor 80% effectief voor mensen met prikkelbare darmsyndroom. Dus 80% van de mensen ervaart echt verbetering in darmklachten als ze op dat FODMAP-dieet gaan. Maar dat is even groot voor hypnotherapie bijvoorbeeld. Dat is dan ook wel heel leuk aan die studie. Dat lichten ze dan ook uit. Je kan ook gerichte hypnotherapie, wat ik zelf nog niet gedaan heb dan, inzetten om je symptomen te bespreiden. En dat vind ik wel heel interessant. Dus dat is misschien nog wel iets waar ik in de toekomst...
Ik kan het je absoluut aanraden, laat ik dat zeggen.
Ja, ja.
Het is... weet je, sommige mensen zeggen ze placebo, dit, dat. Maar ook het placebo-effect is gewoon een effect. Het is er ook het kan ook helpend werken.
Ja.
Maar ik heb het een aantal keer gedaan bij Kevin Landman. Hij was ook in de podcast. Ik weet niet of je die hebt geluisterd.
Ja, ik heb die geluisterd,
mega interessant. En wat hij gewoon ook doet, het is zo'n fijn proces. Ja. Er zit helemaal geen druk op. En je gaat gewoon terug naar momenten waarvan je helemaal niet bewust bent dat daar iets zit in die connectie.
Ja. Mag ik daar ook een vraag over stellen?
Ja, tuurlijk.
Want ik ben daar ook wel benieuwd naar. Wanneer voelde jij van, mijn darmklachten verdwijnen dan? Was het al aan het begin van die sessies? Of was dat dan echt de nabas nadat 6 van die sessies waren geweest?
Nee, ik heb bij Kevin heb ik maar 1 sessie hoeven doen. Dat was wel gelijk een hele lange sessie. Die duurde 3,5 uur misschien. Dus dat is echt wel, je hebt eerst een soort van intake. Dan ga je dus vertellen welke situaties in je leven, want PDS is ook heel vaak trauma gerelateerd. Ja, dat is in mijn geval zo. Mm-hmm. Sommige mensen hebben het door een bacterie of door een intolerantie. Het kan heel veel verschillende dingen zijn. Dus voor iedereen is het FODMAP-dieet bijvoorbeeld helpend. Maar ook niet voor iedereen hypnose. Maar hypnose zou wel voor iedereen moeten kunnen werken.
Ja.
Als je eraan over durft te geven.
Precies.
Dus bij Kevin heb ik 1 sessie gedaan. En ik was al wel heel erg bezig met traumaverwerking in die periode. Maar ik merkte wel dat... nadat ik de sessie bij hem had gedaan, omdat je zenuwstelsel, mijn zenuwstelsel staat heel erg op alert altijd, omdat ik zo in die rust kon zakken en naar die momenten van trauma, toeging en die connectie wordt, doorgeknipt. Dus dat lijntje wat jij nog hebt daarmee, dat wordt doorgeknipt.
Ja.
En dat zijn gewoon die paden die je in je hersenen eigenlijk legt. Dus dat linkje was er niet meer. Als dat linkje er niet is, dan is de klacht er ook niet meer. Dus eigenlijk vrij snel daarna had ik al echt verlichting van de klachten. Maar laten we wel realistisch zijn. Het kan ook wel terugkomen als je er dus te veel nog mee bezighoudt. Je moet ook dan zeggen, oké, maar nu is het er niet meer. En als je toch heel de tijd gaat denken, maar ik heb het. Ja, dan moet je ook verwachten dat de klachten soms wel weer een beetje terug kunnen komen. Ik merk aan mezelf dat ik op het moment dat ik heel veel stress heb, dat ik nog wel klachten ervaar. Maar ik had vroeger hele heftige aanvallen, die heb ik gewoon niet meer. En of het nou te bewijzen is of niet. Voor mij voelde dat heel erg goed om te doen.
Ja.
En ik heb daardoor echt veel minder klachten. Gelijk daarna eigenlijk. Dat
Wow.
ik dacht, nou, ik moest wel zeggen, ik ben meerdere keren, Kevin is een goede vriend van me, dus ik ben meerdere keren wel door hem onder hypnose gebracht. Wat ik ook wel eens heb gehad, dat is nog niet zo heel lang geleden, was ik daar. Toen had hij mij onder hypnose gebracht voor iets heel anders. Dus het was helemaal niet PDS gerelateerd. Dus hij brengt mij onder hypnose, een uurtje denk ik, en het is klaar. En ik moet in één keer naar het toilet. Nou, niet normaal. Zeg maar een soort van. Je kent de PDS-aanvallen wellicht. Dat, maar dan alsof het gewoon uit mij moest. Dus gelijk na de hypnose, het moest er gewoon uit. En alles was eruit en daarna niks aan de hand. En alsof het een soort van ook werkt, alsof het echt. Het haalt je, het maakt je leeg of zo. Het verschoont je zenuwstelsel. Dit zit er nog. Let's get rid of it. Zeg maar dat gevoel kreeg ik er echt van. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook gedaan. Dat is een ander voorbeeld dat misschien voor meer mensen ook een beetje begrijpelijk voor paniekaanvallen. Die had ik heel erg. Was totaal niet gelinkt aan de PDS, maar mijn PDS werd er wel erger door. En ik ben dus daar heel erg mee aan de slag gegaan met die paniekaanvallen. En daar heb ik meerdere hypnosesessies voor gevolgd. Dat was niet bij Kevin, want toen kende ik Kevin nog niet. Maar die paniekaanvallen ben ik bijna helemaal van afgekomen door hypnose. In combinatie met EMDR. Dus voor zoiets kan het ook werken. Of als je wilt stoppen met roken. Of als je totaal iets anders hebt. Dat kan ook. En iedere hypnotherapeut werkt ook anders. Dus ja, zoek iemand. Ga eens op onderzoek uit. Weet je wel, wie kom je tegen? Wat past nou bij mij? Wat vind ik fijn? Vind ik het fijn om bij een vrouw te zitten? Of bij een man? Sommige mensen zijn echt gespecialiseerd in bepaalde problematiek. Bijvoorbeeld verslaving of gezondheid of paniekaanvallen, seksueel misbruik. Dus ik ben heel erg met in mijn achterhoofd wat ik wou helen, zeg maar, laat ik het zo even noemen. Zo ben ik op zoek gegaan naar iets wat bij mij paste. Dus de eerste paar keer had ik een vrouw. En voor mijn PDS-klachten, toen ik Kevin leerde kennen, hij heeft altijd tegen me gezegd, nou, ik kom maar een keer langs. Ik zeg, ja, oké. En uiteindelijk heb ik het een keer gedaan en toen kwam dit er dus uit. En ja, voor de mensen die spiritueel aangelegd zijn, kan je ook echt hele mooie ervaringen hebben. En soms kunnen jouw klachten zelfs teruggaan naar een vorig leven. Of generationeel trauma. Dus bijvoorbeeld, jouw ouders hebben heel erg trauma gehad toen jij in de buik van je moeder zat. Zelfs dat kan nog impact op jou hebben, tot ge 7 generaties voor jou.
En dat zijn dingen die dan naar boven kunnen komen
Dat
tijdens
kan
zo'n
dan naar boven
hypnose.
komen, maar dat is zo in je
Ja,
onderbewustzijn, waar
precies.
je eigenlijk met je normale brein niet bij kan. En sommige dingen kun je wel gewoon bij met je normale brein in de hypnose. Het is ook niet, je gaat geen gekke dingen doen, je gaat niet kakelen als een kip. Je bent gewoon in een hele soort van diepe trance, meditatie, daar kan je het misschien mee vergelijken. Alleen word je er doorheen begeleid. En ja, ik vond het heel mooi. En je kan inderdaad echt heel ver teruggaan, maar dat hoeft niet. Iedereen's ervaring is daarin anders. Ja, ik kan het aanraden in ieder geval.
Ik ga er zeker
Ja.
naar kijken dat ik om dit jaar eens
Ja.
te gaan doen, wellicht.
Ja, het is wel het is een goede investering in jezelf,
Ja,
denk ik.
zeker, ja.
En ook bijvoorbeeld, je kan ook gewoon online hypnoses opzoeken, natuurlijk op Spotify. Of Kevin heeft er ook wat online staan die je gewoon kan volgen. Ik heb wat meditaties in de app, of in Spotify, zeg maar. Bij de podcast, die ook overeenkomen met hypnose. Ik noem het alleen geen hypnose, omdat ik ben niet certified als hypnotherapeut of iets. Maar ik weet wel, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar hoe werkt dit dan precies? Waarom werkt het op een bepaalde manier? Dus je zult ook merken, bijvoorbeeld in mijn meditaties gaan we wel bezig met opschonen. Dus als ik iets tegenkom wat mij niet meer dient, mag ik het dan mee naar buiten nemen of laten oplossen of naar boven sturen, whatever. Maar ja, meditatie en hypnose liggen dicht bij elkaar, maar het werkt wel net iets anders.
Maar uiteindelijk zijn het allemaal wellicht toch blokkades die uit de
Ja.
weg geruimd moeten worden, zeg
Ja.
maar. En of je dat dan misschien met meditatie of iedereen heeft, ja, iedereen moet zijn eigen ding vinden, zeg maar, om zo'n blokkade,
Ja.
denk ik, dan weg te
Het
werken.
gaat ook erg om voelen. Kan jij echt goed voelen waarom iets gebeurt? Of waarom je met iets zit? En veel mensen stoppen dingen weg. Wat logisch is, want je wil niet de hele dag geconfronteerd worden met de dingen waar je misschien tegenaan loopt. Maar juist om er doorheen te gaan. En dan beeld je in, als je nu luistert, iets waar jij echt heel erg tegenop ziet. Of iets wat je heel vervelend vindt. Of iets waarvan je denkt, dit wil ik niet in mijn leven. En probeer eens te visualiseren, dus het echt voor je te zien, dat dat voor jou staat. En jij bent met een koord verbonden aan dat ding, of die mens, of whatever het is. Je PDS misschien, of de oorzaak van je PDS, dat is misschien beter om te zeggen. En dat koordje, je ziet het koord heel visueel en je denkt, wat zou er nu gebeuren als ik dit koordje door ga knippen? Je gaat het loslaten, want het zit niet meer verbonden aan jou. Dus beeld je in dat je... Van mij mag je een kapmes, een grote schaar, zo'n ding om lintjes mee door te knippen van de burgemeester. Mag allemaal. En beeldjes in dat je daarmee dat koord doorknipt en het loslaat. En dat is wat je ook vaak ziet in hypnose. Het echt loslaten. Dus het echt, ik zie jou, maar je dient mij niet. Dus je mag gaan. Dat is wat je er tegen zegt. En dat is heel helend daarin. En hoe wat je een beetje ervan kan verwachten als je dus onder hypnose gaat. Ja. Dat je ook dit soort dingen tegenkomt.
Ja.
Of entiteiten of whatever. Het mag van alles, het kan van alles zijn. Ja. Maar dingen die jou niet dienen, die echt mogen gaan. Waarom doe jij iets? Je wordt heel geconfronteerd met je eigen denkwijze en dingen die je doet. Dus ja, ik kan het aanraden. Daar komt het op neer. Jij hebt de afgelopen 5 jaar...
Mm-hmm.
Ben je dus bezig met het FODMAP dieet. En we hadden hier al even over gebeld.
Ja.
Want even om even uit de wereld te helpen. Uh-huh. Het is niet zo dat jij 5 jaar lang constant het FODMAP dieet aan het volgen bent.
Nee,
toch?
Zeker niet. Zeker niet. Nee. En dat is ook wel goed om inderdaad te vermelden. Het is helemaal niet gezond om echt alle FODMAP's uit je dieet te laten. Natuurlijk, daarom is het ook aan te bevelen om dat dieet maar voor een korte tijd te doen. Waardoor jij gewoon ontdekt... wat je gevoeligheden zijn.
Mm-hmm. Hoe lang doe je het ongeveer?
Nou, dat ligt per persoon aan, maar het is eigenlijk in 3 fases. Dus om even dat uit te leggen, in fase 1 maak je alles groen. Dus eigenlijk geen enkele FODMAP wil je dan in je dieet. En dan zul je vaak merken, dat was bij mij in ieder geval zo, dat na ongeveer een week, dat je klachten dan verdwijnen.
Mm.
Nou, dat doe je dan vaak nog, zet je nog eventjes door, nog een extra week. En dan begint eigenlijk de tweede fase. En in de tweede fase ga je voor elk van die 6 FODMAP's... ga je ze per FODMAP testen waar je gevoeligheid voor ligt.
En dat een soort van herintroductie.
Ja, herintroductiefase heet dat. En ook met verschillende doseringen. Dus voor een FODMAP pak je dan 1 FODMAP. Laten we even het voorbeeld nog van lactose bijvoorbeeld nemen. Je begint met bijvoorbeeld een heel klein paar lepels van yoghurt. En dan schrijf je alle symptomen op. Waar heb je last van? Hoe gaat je lichaam daarmee om? Nou, dan de tweede dag ga je dat wat meer doen. Doe je bijvoorbeeld een half bakje yoghurt. Nou, dan ga je weer noteren. Oké, hoe gaat mijn lichaam daarmee om? Heb ik pijn? Hoe zien mijn toiletbezoekjes eruit? En de derde dag ga je dan een volle bak yoghurt bijvoorbeeld doen. En dan, op basis daarvan weet je dan vaak, oké, kan ik dan tegen lactose? Mm-hmm. Ja of nee? Nou, dat doe je dus voor al die 6 FODMAP's. Dus dat duurt ook wel weer eventjes. Dan ben je ook vaak wel toch wel...
Een aantal weken.
Ja, 3-4 weken toch wel aan kwijt. Nou, dan heb je uiteindelijk ben je toch 6 weken bezig. En dan begint eigenlijk de laatste fase. En ik noem dat meer de lange termijn fase. De personalisatiefase heet het volgens mij officieel. Waarin je gaat kijken, oké, dan heb je inmiddels die filters dus in de app aangepast. En dan ga je dus met jezelf spelen ook van... Ja, waar kan ik wel tegen? Waar kan ik... niet tegen en kan ik wel net tegen die rauwe ui en niet tegen die gebakken ui.
Ja.
Om een beetje je limieten op te zoeken. Want ook die FODMAP's, ja, dat zijn... ze zijn niet slecht. Dus ze voelen misschien vervelend in je darmen, maar het is eigenlijk heel belangrijk voor je darmflora en je bacteriën.
Ja, dat het in balans staat.
Ja, dat er een heel gevarieerd voedsel en gevarieerde FODMAP's ook komen. Ja. Om die darmflora goed en gezond te houden.
Mm-hmm.
Dus het is prima om sommige FODMAP's wat bewuster van te worden en wat minder te consumeren, maar laat ze alsnog wel toe tot een niveau waarbij jij daar goed mee kan dealen.
Ja.
Ja.
Hoe heb je dit gedaan toen je op reis was? Of was je toen nog niet bezig met fotomonteert?
Nou, dat is wel grappig. Ik was nu bijvoorbeeld 2 weken geleden in Barcelona voor een week. En ja, dan moet je wel wat voorbereiden. Dus normaal neem ik altijd een Airbnb. Want dan kan ik zelf koken. Dat vind ik wel heel fijn. Dan heb ik die rust gewoon. En dan, dat is fijn. Maar nu zaten we dan in een hotel. Want we konden niet een goede Airbnb vinden. Dus wat ik dan altijd doe is boodschappen halen. Dus dan neem ik hup met mijn 2 boodschappentasjes in de hotelkamer. Dat je altijd je snacks en je dingen hebt. Mm-hmm. Waarvan je weet dat je ze kan
dat
eten.
Dat kan ik hebben, ja.
En ja, zo bouw je eigenlijk voor jezelf een soort gemoedsrust op. De eerste paar dagen op de vakantie. En ik had ook wel over het algemeen best wat last in het begin. De eerste 2, 3 dagen. En dit vind ik ook een hele leuke met vakantie. Nou, je gaat bijna elke dag wel uit eten. Of je hebt een lunch hier of iets. Of ontbijtje hier. En op de 3e dag ontspande ik volledig in die vakantie. Was ik helemaal zen. Mm-hmm. Ook we deden leuke dingen en dergelijke. En dan merk je dat je gevoeligheid voor die FODMAPs ook minder wordt. Dus dan verdwijnen ook je klachten langzamer. Het is echt, en dat soort momenten merk je dus. En dat is wel mooi hoe gerelateerd het ook is aan je mentale state. En ja, hoe goed kan je jezelf voelen en dergelijke.
Ja.
En FODMAP dieet is, ja, denk ik. Ja, in dit voorbeeld een mooie manier om even die rust te vinden in het begin van zo'n vakantie. Mm-hmm. Hey, ik heb even een basis waar ik op terug kan vallen. En dan komt het helemaal goed. Ja. En duurt het dan wat langer je klachten? Nou, dan doe je wat langer die boodschappen.
Precies.
En dan ben je even wat strenger een paar dagen met jezelf. Ja. Met wat je wel en niet eet.
Ja. Ja. Wat in die afgelopen 5 jaar, hè, dus je hebt het FODMAP dieet gevolgd. Op een gegeven moment kom je dus bij die personalisatiefase. En die hou je eigenlijk dus vast.
Ja.
Voor langere termijn.
Ja.
Heb je dan later wel eens gehad van dat je toch iets hebt geprobeerd en dan...
Vaak genoeg, ja. Of je eet iets en je doet je best bij een restaurant en dan denk je, nou, alles op de menukaart ziet er goed uit en dan hebben ze een saus overheen gegooid en dan ben je vergeten om te vragen, doe de saus apart alsjeblieft.
Mm-hmm.
Want je bent daar niet altijd van bewust dat die erbij zit of wat dan ook. En daar zit dan knoflook vaak en ui in, dus dan het is vaak genoeg dat ik dat soort dingen ook eet. Of ja, je moet het ook niet helemaal willen controleren, denk ik. Ja. Je moet ook een soort van ontspanning vinden van, ja, ik weet nu eigenlijk wat mijn triggers zijn. Mm-hmm. Maar als ik een keer wel die triggers eet, ga ik er niet overlopen stressen. Want je merkt vaak dat juist op het moment dat jij gaat zeggen, oh nee, er zit ui of knoflook of wat dan in. Dat is het moment waar jouw lichaam al een beetje een soort van stressreactie heeft.
Ja.
Waardoor je eigenlijk al die symptomen oproept eigenlijk, of een soort van versterkt. Dus dat is, en dat is ook wel een truc, die moet je denk ik ook een beetje leren met ervaring.
Zeker.
En dat door het voor langere tijd te doen, maar daar struggle ik af en toe ook nog wel eens mee. Dan moet ik echt tegen mezelf zeggen, ja, doe nou relaxed. Ik bedoel, dan heb je ook maar een beetje buikpijn en dan doe je misschien een buikgerichte meditatie of dan
massage.
Een massage of dan, weet je wel, dan doe iets wat voor je helpt.
Mm.
En dan is het ook alweer oké.
Okay.
Ja.
Jouw bedrijf, of jouw platform heet Bye Bye FODMAP.
Ja.
Waar kwam die naam vandaan?
Ja, hele goede vraag. Nou, ik was 3 jaar geleden op een vakantie in Mexico en ik liep daar over het strand.
Je bent wel lekker een wereldreiziger.
Ja, ik hou enorm van reizen en ontdekken.
Dus maar dit is goed nieuws voor de mensen die luisteren, want sommigen vinden het heel echt een uitdaging om op reis te gaan. Maar het kan.
En het kan, ja. Het kan, ja. Zolang je die basis voor jezelf hebt en gewoon naar de supermarkt gaan en weten wat jouw producten zijn. Ja. En dan neem die. Je hebt die FODMAP app, dus je hebt wel een goed idee vaak.
Ja.
Nee, dus ik liep op het strand en op een gegeven moment, ik zat na te denken, ik wil toch iets met dat FODMAP die eten. Want ik vind het zo'n. Het werkt zo waanzinnig goed voor mezelf. En het is wetenschappelijk bewezen ook. En toen in één keer, pap, het is hey, doei doei FODMAPs. Dus je zegt eigenlijk doei tegen. Een soort van doei tegen bepaalde FODMAPs.
Ja.
Waar je voorheen altijd heel gevoelig voor was. En niet compleet doei dus, maar wel deels doei. Dacht ik, hey, bye bye FODMAP. Dat klinkt wel leuk. En toen dacht ik, hey, ik ga dat...
Weg ermee.
weg ermee. En dat wordt hem. En toen, en 2 jaar later, dus eigenlijk ben ik dat gestart. En toen had ik die naam nog in mijn notities staan. Toen dacht ik, ik had toch een hele goede naam bedacht. Die heb ik nog in mijn notities staan.
Hmm.
Dus toen vond ik hem daar. En toen dacht ik, ja, dat goed. Wordt het.
Wat goed.
Ja.
Wat kunnen we allemaal vinden op bye bye FODMAP?
Meerdere dingen. Ik ben begonnen dus met een videocursus. Dus die ben ik momenteel aan het ontwikkelen. Dat is 1. 2 is een nieuwsbrief. omdat de videocursus toch wel meteen iets is. En ik ben net begonnen, nog vrij nieuw, nog niet wellicht de presence op social media en dergelijke. Mm-hmm. Dat mensen dat nog niet heel snel doen. Om het wat laagdrempeliger te maken, ben ik een newsletter gestart. Dus elke zaterdag stuur ik een newsletter uit over het FODMAP-dieet. En dat kan van alles zijn. Dus lange termijn leven met het FODMAP-dieet. Of hoe start je een FODMAP-dieet. Of het gaat van A tot Z, zeg maar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het dieet. Probeer ik waarde toe te voegen. Dus als mensen het leuk vinden, dan kunnen ze zich zeker inschrijven op byebyefodmap.com. Dus dat is doei in het Engels, zeg maar.
En dan kan je vertellen, het ziet er allemaal prachtig uit. Er is veel tijd en energie in gestoken.
Ja, zeker. Nee, ik heb er veel tijd en energie in gestoken. Ik wil ook gewoon dat het mooi is dat mensen zien waar ik voor sta. Mm-hmm. En ik werk ook heel erg vanuit de filosofie geven en waarde geven aan mensen. Dus als je je inschrijft voor de newsletter, dan geef ik ook meteen heel veel gratis dingen weg. Dus denk daarbij aan cheat sheets en documentjes die bijvoorbeeld zeggen wat zijn hoge FODMAP voedsel en wat is laag FODMAP voedsel. En zodat mensen even wat vastigheid hebben om de juiste dingen te identificeren.
En ook omdat jij die studie natuurlijk hebt
gedaan. Ja, precies. En veel dingen komen,
vandaan komt.
Precies, komen ook daar vandaan. Dus die zijn dan ook echt wetenschappelijk ontbouwd. Het is niet zo dat ik zo met mijn vinger in de lucht zit van ik denk dit en dit. Ik zoek dat wel helemaal uit. En dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat als ik iets deel, dat het wel correct is, zeg maar. Ja. Dat het ook van een goede bron komt.
Ja.
Dus ik deel heel veel gratis dingen, dus zoveel mogelijk waarde voor mensen creëren. Mm. En ik wil toch mensen helpen uiteindelijk. En ook inspireren om hetzelfde te doen als ze dat willen doen, wat ik heb gedaan.
Heel mooi. Ik vind het ook mooi dat je gewoon zegt, ik wil wel gewoon dat het goede bron is, dat het waar is wat ik deel.
Ja.
Daar sta ik helemaal achter.
Ja.
Een heel ander onderwerp, natuurlijk super mooi is wat je doet met Barbara Fotman. Maar jij bent één van de eerste mannen in deze podcast.
Mm-hmm, mm-hmm.
De derde om precies te zijn, maar de tweede met het prikkelbare darmsyndroom.
Kijk aan.
Ze zijn moeilijk te vinden.
Ze zijn moeilijk te vinden, ja.
Als in mijn doelgroep is voornamelijk vrouwen eigenlijk.
Ja.
Hoe merk jij dat in je eigen omgeving als het gaat om prikkelbare darmsyndroom? Want jij kent dus wel iemand die ook het dieet heeft gedaan.
Ja, ja,
maar
ja.
Merk jij verder, bijvoorbeeld in jouw cijfers, bij de nieuwsbrief bijvoorbeeld, dat er veel mannen zijn? Of kom je
veel,
ze tegen?
Veel meer vrouwen ook in de nieuwsbrief. Ik heb wat geadverteerd en ik adverteer nu net ook weer wat om mensen naar mijn website te krijgen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. En dan merk ik ook dat driekwart toch vrouwen is, dat zie ik dan. En dat is ook wel interessant, want dat las ik dus ook in die cursus van de Monash University, is dat van de drie mensen die prikkelbare darmsyndroom hebben, zijn er twee vrouwen en één man.
Mm.
En daar wordt ook uitgelegd waarom dat zo is, dat weten we eigenlijk niet. Kan natuurlijk met meerdere dingen te maken hebben. Misschien dat vrouwen denken die het wat serieuzer nemen, denken ik ga echt naar de dokter, misschien dat mannen denken, ik heb te veel gesopen of zo, of ik heb dit gedaan. Als ik daarmee naar de dokter ga, dat is niet stoer. Zoiets, weet je wel. Dus het is heel moeilijk om de vinger daarop te leggen, wat dat dan precies is. Maar ik zie het ook in mijn cijfers terug, dat het veel meer vrouwen zijn inderdaad dan mannen. Ja. En hopelijk in de toekomst vinden we dan nog uit waar het dan precies aan ligt. Maar ik denk wat ik denk is dat er toch bijna evenveel mannen zijn die er last van hebben.
Maar het gewoon niet zeggen.
Maar het niet zeggen en toch een beetje, omdat het niet stoer is. Of omdat ze zich misschien ervoor schamen om het erover te hebben. Gênant vinden.
Ja.
Het dan toch maar laten. Zo.
Ja.
En ik kan me dat ook bij voorstellen. Ik was ook tijdens mijn studententijd met mijn groep met maten. Dan begin je daar ook niet over, zeg maar. Dan is het toch, dat zijn niet echt dingen waar je het over hebt, zeg maar.
Nee, het is misschien toch nog wel echt een taboe onderwerp dan.
En dat is ook wel leuk om...
Geen enkel probleem.
Omdat,
Siri wil ook mee met
geen enkel probleem, zei ze. Ja, dus dat is ook wel leuk om dat wellicht te doorbreken.
Mm-hmm.
En ook wel, het zou ook heel leuk zijn als als je als man kan denken, hé, dat is ook voor mij, zeg maar.
Ja, en nou, gewoon denk ik al het normaliseren dat er op een normale manier over gepraat kan worden en dat er niet altijd als een grapje weggeschoven hoeft te worden of zo.
Ja,
ik denk dat het misschien ook wel een beetje is.
Ja.
Mannen onderling misschien minder dat soort serieuze topics met elkaar bespreken.
Ja,
maar misschien is dat een aanname van mij, hoor. Ik ben geen man.
Nee, ik denk dat je het daar wel goed hebt. Het is toch wel even een beetje stoer doen en lachen en schijten. Ja. En weet je wel, dat zo. En dat niemand zou zeggen, ik heb eigenlijk wel heel veel last als ik naar de wc ga. Of ik struggle er echt wel mee. Weet je wel, dat zou iemand niet zo snel zeggen. Dat is niet toch dan misschien niet stoer genoeg. Of iets wat je dan er liever niet over hebt.
Mm. Maar heb jij wel mensen in je omgeving waarmee je dat gewoon kan bespreken?
Nou ja, dan met Daan, mijn maat, zeg maar. Dat, niet dat we tot in groot detail treden of zo. Maar we hebben het wel veel over bijvoorbeeld over onze klachten. Of waar we dan mee struggelen. Of over voedsel. Of over vaak gaan we dan iets eten. Of gaan we een koffietje doen of iets. En dan
je weet dat je niet alleen bent.
Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja.
Fijn.
Ja, dat is wel
fijn dat je iemand hebt in je
heel fijn. Ja, heel fijn.
Ik denk dat dat ook is waar veel van jouw nieuwsbrieflezers, maar ook mijn volgers, mee struggelen. Dat het zo moeilijk is om echt te connecten met mensen die dit ook hebben.
Ja.
Je weet dat ze er zijn, maar waar vind je ze dan?
Ja, precies. Zeg maar. Ja.
Ja. Wat voor impact heeft het hele prikkelbare darmsyndroom gehad op jouw mentale gezondheid?
Nou, toch wel best veel, moet ik zeggen. Want ik voelde me altijd moe. Hmm. En daar voelde ik me altijd wel ook moedeloos door, zeg maar. Ik denk dat veel mensen met prikkelbare darmsyndroom die pas later de diagnose krijgen, toch dat gevoel wel kennen.
Ja.
En daarmee struggelen. Van, wat is het nou? Ik weet het niet. Ik ben moe. Ik heb last. Wat is een moedeloos gevoel?
Ja.
En daar werd ik soms ook wel eens ongelukkig van, ja. Dus niet dat ik depressief was, maar wel dat ik toch wel echt ermee stoeide, zeg maar.
Mm-hmm.
En daarnaast misschien ook wel dat ik altijd wel in mijn leven... Ja, ik kom uit een best wel groot gezin. Dus ik heb 3 oudere broers. Ik was altijd de jongste, dus ik had ook wel een soort van altijd bewijsdrang of zo. Van, mm-hmm. ik moet meedoen of ik moet goed genoeg zijn en... Mm-hmm. Ja, dat is ook wel iets wat ik meeneem, zeg maar. Wellicht is dat ook wel iets wat mijn symptomen hebben versterkt of zo. Maar dat is heel lastig te zeggen, maar dat zou kunnen.
Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat alles Engels, Nederlands, Duits door elkaar vandaag. Op een bepaalde manier heeft het toch, denk ik, ook invloed op alles zonder dat je het doorhebt.
Ja.
Dus die vermoeidheid heeft weer invloed op... Wat voor doelen kan ik behalen of kan ik stellen? Of wat is realistisch? Of waar pas ik bij? Of niemand snapt mij.
Ja.
Het heeft zoveel impact en mensen begrijpen dat niet zo vaak. Want het is vaak niet zo zichtbaar.
Ja. Ja, en je moet heel
erg... Dat is buikpijn. Weet
ja,
je?
Precies, ja. Voor het stel je nou aan, weet je wel. Van,
ja.
Ja, omdat mensen vaak ook denken van... Ja, omdat ik dit bord pasta met dit en dat goed verteer en nergens last van heb...
Mm-hmm.
Moet jij daar toch ook geen last van hebben? Dus omdat ik geen last heb, ben jij aan het aanstellen, weet je wel?
Ja.
Dat is vaak ook de redenatie van andere mensen. En ik begrijp dat ook wel ergens.
Mm-hmm.
Maar dan is het toch heel lastig, zeg maar, om dat uit te leggen, denk ik ook. Ik denk dat je dan toch voor jezelf ook goed moet uitvinden wat dan je struggles zijn, waar je aan moet werken om toch niet met prikkelbare darmsyndroom... En alle symptomen daarvan te moeten leven, zeg maar. Want ik geloof wel heel erg in van... Ja, als je het hebt, doe er alles aan om het op te lossen. En of dat nou het FODMAP-dieet is... Of zo'n hypnotherapie, of meditatie, of massages. Maar vind jouw weg daarin, zeg maar. Dat geloof ik wel heel erg. En experimenteer met verschillende dingen om te kijken of het werkt voor je.
Ja.
Ja.
Als jij op een schaal van 1 tot 10 zou moeten aangeven... Hoe erg jouw klachten nu nog je... leven beheersen. Wat voor cijfer zou je dat dan geven?
Waarbij 10 zeg maar ze wel heel erg beheersen.
Ja.
En 0 niet.
Ja.
3-4 denk ik. Omdat aan de ene kant weet ik dus nu wat mijn triggers zijn. Daar sta ik veel vrijer in het leven.
Mm-hmm.
Weet ik veel meer wat ik kan verwachten. Maar tegelijkertijd als je met collega's ergens gaat eten en iemand anders heeft een restaurant geboekt bijvoorbeeld. zul je daar wel even in moeten duiken.
Ja.
Want bepaalde restaurants, daar ga je vaak niet goed op, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, of gewoon altijd je Monash app bij de hand.
Precies,
ja. Ik mag geen ui, kan je
precies,
dat uitlaten?
Ja, of even bellen van tevoren of kijk even op de website. Staat hier iets op wat ik goed kan eten, wat ik goed kan verdragen? Ik probeer dat soort dingetjes, als er een uitje is of zo, probeer ik dat ook een beetje naar me toe te trekken. Weet je wel, van oh, ik kies voor een restaurantje uit. Want dan weet ik, oké, nou dan kan ik zelf even lekker op zoek gaan naar iets waar...
past.
Precies, ja. Dat zijn een beetje kleine dingetjes waar je ook dan op een gegeven moment misschien handig in wordt. Of denkt van, hé, ja.
Het heft in handen.
Nee. Ja.
Maar het zou ook wel lekker zijn af en toe dat het niet hoeft.
Ja, precies. Ja,
dat iemand anders een keer.
Ja, zeker. Je moet ook, ja, precies. Ja.
We hebben mega veel besproken. Maar waar ik eigenlijk nog heel erg benieuwd naar ben, de podcast is natuurlijk Fix Your Shit.
Mm-hmm.
Wat voor tip jij zou willen geven aan de luisteraars? Je hebt er natuurlijk al heel veel gegeven. Maar wat zou echt jouw nummer 1 tip zijn aan PDS'ers als het gaat om je shit fixen?
Ik denk dat je iets moet zoeken dat goed bij je past. Ik denk dat heel belangrijk is, wat je net ook al zei. Er zijn zoveel methoden en je wordt er vaak ook mede door social media mee overdonderd.
Mm-hmm.
Ik denk dat je heel goed naar jezelf moet luisteren, naar je innerlijke zelf, van hé, wat past bij mij? Er zijn ook heel veel mensen met prikbare darmsyndroom, die moeten niks van spiritualiteit of hypnotherapie, die denken misschien, waar heb je het over? Dat is niks voor mij, dat is ook prima. Dan zou je bijvoorbeeld iets wetenschappelijkers kunnen kiezen, zoals het FODMAP-dieet bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat misschien de grootste tip is van vandaag, van zoek iets wat echt bij je past, waar jij je goed bij voelt. En ook als het niet goed bij je past, is het niet erg, want dan mm-hmm. heb je er weer eentje weggestreept. En dat is ook heel waardevol.
Ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
Precies, ja.
Ja. En ja, je hoeft niet altijd met zulke extreme klachten te lopen. Er is echt genoeg op de markt.
Ja.
En ik snap dat het lastig is om het te vinden af en toe. Maar Barbar FODMAP draagt daar aan bij.
Ja.
En binnenkort, het duurt niet heel lang meer, wordt ook het Fix Your Shit platform, fixyourshit.nl, gelanceerd. En daar zal je ook Ruben en allemaal andere van mijn kenners, voor een soort van pool waar je iedereen terug kan vinden die in de podcast te gast is geweest. Waar je dus ook kan zien, oké, wat past bij mij? Bij wie wil ik me inschrijven? Bij wie wil ik wat boeken of whatever? Dus dan kan je ook zelf, als je luistert, daarna op zoek gaan. Mijn allerlaatste vraag, Ruben.
Ja.
Welke shit heb je zelf nog te fixen?
Nou, ik heb altijd wellicht wel een soort van lichte stress of angst of zo. Misschien is dat een stress of angst om misschien niet goed genoeg te zijn. Mm. Of het nog beter te moeten doen. Of, en wat dat betreft ben ik ook wel een beetje ambitieus of zo, weet je wel.
Ja.
En alles wat ik doe wil ik goed doen. En misschien is dat nog iets waar ik aan moet werken.
Mm.
En misschien is dan, ja, vind ik ook het bruggetje naar die hypnotherapie ook wel heel leuk. Misschien is dat precies dat lintje wat ik door moet knippen, zeg maar.
Ja.
Wat dan nog me dat extra zetje kan geven naar een leven waarbij ik helemaal echt alles kan doen en laten en eten wat ik zou willen, zeg maar. Dus dat is iets wat ik dan in 2024 ga aanpakken, denk ik.
Nou, goed bezig. Dat klinkt hartstikke mooi. Wil je nou meer weten over Ruben of over Barbar FODMAP? Dan kan je dat gewoon even opzoeken. barbarfodmap.com.
Ja.
Dus niet .nl. En daar vind je zijn videocourse, nieuwsbrief, kan je voor aanmelden. En ik zal het binnenkort natuurlijk ook op de Fix Your Shit website zetten. Maar dat duurt nog even. Dus voor nu kan je gewoon naar barbarfodmap.com. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. En ik wil Ruben heel erg bedanken dat je te gast was.
Ja, ook bedankt. Dat was ontzettend gezellig.
Ja, dat ook.
Ja.
We zullen vast nog een keer een aflevering opnemen. Mocht je vragen hebben, stuur ze dan in. Dan nemen we die gewoon de volgende keer weer mee. Fix